Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michal.
Mijn naam is Philip van der Poel. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis waarin we de kijker zetten op spannende, sprankelende innovaties in de zorg en de mensen daarachter.
Elke aflevering interviewen we gasten uit de wereld van zorg en gezondheid met een nieuwe blik op zorg.
We zoeken gedeelde drijfveren, inspirerende voorbeelden en als het even kan schaalbare oplossingen die bijdragen aan een gezonder Nederland.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er op een nieuwe manier naar leren kijken.
Dus laten we snel die bril opzetten. ADHD, de kranten stonden er medio juli vol mee en niet voor het eerst. Aanleiding nu was een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit blijkt dat het aantal mensen dat medicijnen gebruikt voor ADHD de afgelopen jaren is verviervoudigd. Van een kleine 80.000 naar zo'n 300.000 mensen. En daarmee zijn de totale kosten voor die medicatie opgelopen tot bijna 80 miljoen euro. Enorme aantallen. In het verlengde daarvan zien we ook een steeds grotere vraag naar ADHD-diagnoses. Vooral jongeren en vrouwen willen zich laten testen. Ze komen vaker bij de huisarts met de vraag om doorverwezen te worden. En zo dreigt de druk op de toch al overbelaste GGZ verder toe te nemen en zwellen de wachtlijsten aan. Is er sprake van een heuse ADHD-explosie of is er wat anders aan de hand? Wat moeten we met die almaar stijgende vraag naar diagnostiek? En misschien wel het belangrijkste, hoe zorgen we ervoor dat mensen wel de hulp krijgen die ze nodig hebben zonder dat ze eindeloos op een wachtlijst blijven staan? Vandaag praat ik daarover met Helene van der Heijden en Nina Gramberg, respectievelijk manager en GGZ-psycholoog bij GGZ-aanbieder iPractice. Helene, Nina, welkom. Hoe is het met jullie?
Dankjewel, Philip. Ontzettend leuk om hier te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Gaat hartstikke goed.
En Nina, was het makkelijk om hier te komen in Arnhem?
Zeker, waren er zo. Leuk om hier te zijn.
Ja. Hey, even voor de mensen die iPractice niet kennen, kunnen jullie heel kort aangeven wat voor club zijn jullie?
Wij zijn een GGZ-instelling voor ambulante zorg. Wij zijn ongeveer 7 jaar geleden gestart. En waar wij echt wel onderscheid in maken is dat wij vanaf de start onze eigen technologie zijn ontwikkelen. Met ons eigen development team. Om zo heel veel van de administratiewerk te verminderen. En daarbij hebben we echt een andere visie op zorg. Waarbij we heel erg oplossingsgericht en krachtgericht behandelen.
Gaan we straks meer over horen. En jullie gaan ons ook vast iets meer vertellen over de achtergronden van die groeiende vraag naar testen en vooral hoe iPractice daarop inspeelt met slimme online screening. Ook aan tafel Hubert Klink. Hij is zorginkoper geestelijke gezondheidszorg bij coöperatie VGZ. Hij legt uit waarom VGZ de werkwijze van iPractice interessant vindt. En ook kan hij in bredere zin aangeven wat VGZ doet om de instroom in de GGZ in goede banen te leiden. Afwezig bij deze opname is vaste co-host Cedric Michal, die van een welverdiende vakantie geniet. Nou, voor we de diepte induiken, allereerst de vraag die we al onze gasten voorleggen. De podcast heet niet voor niets Nieuwe Blik op Zorg. En daarom vragen we onze gasten of die zorg wat hen betreft een nieuwe blik behoeft. En als ze dan met die nieuwe blik kijken, wat ze dan zien. Nine, jouw nieuwe blik op zorg.
Ja, dat is natuurlijk altijd best een moeilijke vraag. Want GGZ is best een complex geheel. Maar ik denk, waar ik echt in geloof, is dat wij als psychologen best wat meer krachtgericht naar mensen kunnen gaan kijken. Eigenlijk worden we heel erg probleemgericht opgeleid in de psychologie vanuit de universiteit. Terwijl daar ontzettend veel goede kanten, krachten ook in mensen zitten. En ik geloof dat als wij veel meer onze behandelingen richten op het versterken van de dingen die er al goed zijn, dat we mensen eigenlijk sneller weer zelfredzaam kunnen maken en eigenlijk kwaliteit van leven wat kunnen verbeteren. En dit kan ook helpen aan een enorm lange wachtlijsten.
Empowerment, om maar zo'n goed Nederlands woord te gebruiken.
Ja.
Helene, heb jij daar nog wat aan toevoegen?
Nou, ik denk in lijn met wat Nina zegt, dat je niet alleen zorg nodig hebt als je op zoek gaat naar een probleem en daarvoor een oplossing zoekt, maar juist heel erg kijkt naar hoe kan het me een stapje verder helpen en hoe kan ik in beweging zijn om verder te komen.
Helder. Hubert, jouw nieuwe blik op zorg, wat zie jij?
Ik ben eigenlijk wel ontzettend blij met wat er nu in het aanvullend zorg- en welzijnsakkoord staat. En eigenlijk omvat dat wel een beetje mijn blik op zorg, die nieuwe blik die nodig is. Namelijk enerzijds dat we gewoon goede wachtlijstinformatie krijgen en die patiënt ook al vroeg, als hij op de wachtlijst komt te staan, waar hij te lang moet gaan wachten, mogen gaan benaderen voor een plekje op bij een andere zorgaanbieder. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dus dat, dat past helemaal in mijn nieuwe blik op zorg. En de tweede, als ik hem toch even moet afmaken, dat we wat holistischer naar de GGZ gaan kijken en niet meer in hokjes kijken. Past deze patiënt binnen mijn straatje? Maar echt kijken, kan ik zorg bieden in het brede aspect voor wat deze patiënt nodig heeft? Okay, daar ben ik heel blij mee.
Dank je. Ja, vertrekpunt vandaag is ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nou struikel ik zelfs wat over deze term. Het is hele mond vol. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Nine, wat is ADHD? Wat voor manier uit het zich? En misschien wel het belangrijkste, wat betekent het voor mensen die het hebben?
Ja, dus ADHD is eigenlijk een aandachtstoornis met hyperactiviteit. Zo wordt het eigenlijk vertaald in het Nederlands. Het is een diagnose die in de DSM staat. Nou, DSM is het diagnosehandboek eigenlijk in de psychologie en de psychiatrie. En eigenlijk zou je kunnen stellen dat ADHD een set is van criteria, of eigenlijk van klachten die mensen hebben. Dus wij hebben gewoon een aantal klachten, als je die ervaart, dat noemen wij ADHD. En dat zijn dus klachten als slecht kunnen concentreren, vergeetachtig zijn, maar ook heel erg impulsief, dingen niet kunnen afmaken. Maar ik denk wat ook belangrijk is om daarbij te melden, als je dit soort dingen zegt, dan iedereen kan zich daar wel een beetje in vinden. Want iedereen heeft dit soort klachten of problemen wel eens. En dat betekent niet meteen dat je ADHD hebt. Dat betekent echt dat het je dusdanig belemmert in je leven. Waardoor je echt problemen ervaart met werk afkrijgen op school, banen niet kunnen behouden. Dus dat het echt wel heel erg beperkend in je leven kan zijn.
Ja, jij zegt, die klachten betekenen niet automatisch dat je ADHD hebt. Toch zijn er blijkbaar steeds meer mensen die denken dat ze wel ADHD hebben. Wat merken jullie bij iPractice daarvan? Zijn er echt meer mensen die aankloppen met de vraag van test me alsjeblieft?
Ja, we zien. Ik heb daar niet precieze cijfers over, maar je ziet wel dat het veel meer bekend is dan dat 10, 15 jaar geleden ook al was. Ook omdat het denk ik iets is wat veel meer bekend is in de maatschappij. Dus er wordt ook echt veel directer naar gevraagd. Terwijl concentratieklachten komen bijvoorbeeld bij heel veel verschillende diagnoses en stoornissen voor. En hoeven niet per se vanuit een ADHD-perspectief gezien te worden. Maar er wordt wel eens eerst aan gedacht. Dus de vraag voor echt ADHD, die zien we wel veel vaker.
Misschien goed om even naar Uber te gaan. VGZ als verzekeraar heeft natuurlijk beschikking over veel cijfers. Zien wij iets terug van die groei van ADHD-patiënten, als ik het zo mag zeggen?
Zeker. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het rapport RVS of alles wat we in de media zien, dat is eigenlijk, zagen we dat al 2 jaar geleden aankomen. Je moet je voorstellen, omstreeks, nou noemen ze iets, 2022, zagen wij zo'n 20 mensen per maand die zorgadvies en bemiddeling belden. Nu zien we wel dat meer en meer mensen ons weten te vinden, hè, om toch te kijken waar ze sneller terecht kunnen komen. Dus enige groei hadden we wel verwacht. Maar dit was zo explosief. Dit ging echt in een paar maanden tijd 10 keer zoveel mensen die afdeling belden met de vraag van jongens, bemiddel mij naar een zorgaanbieder waar ik snel terecht kan.
Ja, en waar komt het nou vandaan, die groeiende vraag? Want het is zo markant uiteindelijk dat je zou mensen, hebben we het nog nooit gezien of is er wat anders aan de hand?
Ja, die vraag hadden wij natuurlijk ook. Het was voor ons vrij verbazingwekkend. Dus we zijn heel veel gaan praten, ook met zorgaanbieders, met huisartsen. En dan zie je eigenlijk verschillende patronen. Je ziet enerzijds meer bekendheid. Je ziet ook dat men elkaar informeert, ook op sociale media. Je ziet ook, helaas, dat mogen we ook benoemen, dat er misschien een klein deel hoor, maar ook mensen tussen zitten die dat misschien om niet de juiste redenen doen. Dus denk aan medicatie of aan meer studietijd of studieschuld. Dus er zat eigenlijk van alles doorheen. Maar we moesten wel op zoek naar een oplossing.
Ja, hoe dan ook. Het is je refereerde al even aan een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Daar staat eigenlijk in, vroeger noemden we bijvoorbeeld kinderen die niet zo goed opletten in de klas of druk waren. Die waren gewoon druk. En de gedachte was dat je die met wat extra aandacht, rustomgeving wel weer op het juiste pad kon krijgen. En nu volgt al snel de diagnose ADHD plus een pakketje pillen. Eens even kijken, in de klinische praktijk, herkennen jullie dit fenomeen wat de RVS constateert?
Ja, ik denk dat de cijfers liggen er natuurlijk niet om. Dus daar is wel echt een verandering. En ik denk dat er is veel meer mensen die medicatie zijn gaan gebruiken. Terwijl we eigenlijk ook weten vanuit het onderzoek dat medicatie de lange termijn effecten eigenlijk helemaal niet zo duidelijk zijn. En soms ook zelfs nadelig zijn. Dus dat zien we wel dat daar een verandering in is gekomen.
Ja, en Ook in aantallen mensen die bij jullie aankloppen van test mij of ik denk dat ik ADHD heb.
Ja, zeker. En ik denk daar zit ook een wens. Hè. Dus ik denk dat het zijn allemaal mensen die wel klachten ervaren. En ik denk dat ook een beetje wat Hubert net zei over, er is veel bekendheid over en er wordt ook wel veel over geïnformeerd in op social media. Dat ze heel erg voelen dat het label, de titel ADHD, hun probleem oplost. Terwijl dat is natuurlijk niet zo. Hè. Een sticker krijgen, het is zo, maakt niet dat je klachten weg zijn. Daar moet je eigenlijk strategieën en we weten dat medicatie op korte termijn bij ernstige klachten helpt. Bij milde klachten vaak ook niet. Maar de lange termijn effecten van die medicatie ook eigenlijk helemaal niet de oplossing is. Dus er is wel heel erg, ja, mensen zijn wel vaak op zoek naar een oplossing of een oorzaak weten, omdat ze denken dat ze dat helpen. En dat soms is dat ook zo. Maar ik geloof eigenlijk ook dat je mensen veel beter kan helpen door echt te vragen, waar heb je last van? Waar gaat het mis in je leven? En hoe kunnen we je daarmee helpen met strategieën? Of met ook behandeling voor andere klachten, om daar beter mee om te leren gaan, zodat je leven leuker wordt.
Ja, dat label is eigenlijk maar een etiketje, maar het gaat erom wat daarachter feitelijk zit.
Ja, absoluut. Ja.
Hey, toch eventjes voor mijn beeld, hè? Want mensen kloppen niet zomaar bij jullie aan met een verhaal van ik denk dat ik ADHD heb. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ze komen met een verwijsbrief van de huisarts. Worden ze bij ons aangemeld. Dus ze komen vaak eerst bij de huisarts terecht. En de huisarts, ja, die dat weten we ook, die zien ook echt een toename in mensen die bij hun aan het bureau komen. En voor hun is het denk ik ook ongelooflijk lastig in het complexe landschap van de GGZ. Waar verwijs ik naartoe? Wat zijn de goede plekken? En zij zijn geen psycholoog, dus voor hun is het natuurlijk ook lastig om in te schatten, wat is er nou nodig bij deze mensen? Maar ze komen met een verwijsbrief vanuit de huisarts.
Oké, en kan die huisarts dan naar, bij wijze van spreken, iedere willekeurige GGZ-aanbieder doorverwijzen?
Dat zou kunnen. Er zijn ook praktijken die zich specialiseren hierin. Maar je zou je in principe, diagnostiek doet niet elke praktijk. Maar je zou wel voor behandeling bij velen kunnen doorverwijzen.
Oké. Hey, nou hebben jullie volgens mij spelen jullie op een hele praktische manier op dit probleem in. Hè? Jullie hebben een digitale screening ontwikkeld. Ik kijk even naar Helene. Nine, wie kan ik daarover bevragen? Helene, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een digitale screening?
Ja, dus op basis van de verwijsbrief kan de cliënt zich aanmelden bij het VGZ Zorgbemiddeling. En Zorgbemiddeling die kan adviseren om naar de screening van iPractice te gaan. En de digitale screening bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Dus voorafgaand aan het gesprek met de psycholoog vult de cliënt vragenlijsten in. Dus dat zijn ook erkende psychologische vragenlijsten. En op basis van de informatie uit die vragenlijsten en een gesprek met een psycholoog wordt in de screening een advies gegeven over wat de passende zorg is en de best passende vervolgstap. Waarbij er verschillende opties mogelijk zijn. Dus het kan zijn dat de psycholoog samen met de cliënt erachter komt dat hulp buiten de GGZ passend is. Dus dan kan je denken aan het sociaal domein. Het kan zijn dat er een kortdurende interventie wordt geïndiceerd. Dat is ook volgens de GGZ-richtlijnen de eerste stap. Maar het kan inderdaad ook zijn dat wel diagnostiek aan de orde is. En dan sturen we de cliënt direct door naar netwerkpartners waarmee we samenwerken.
Ja, en voor de duidelijkheid, dus die screening is niet hetzelfde als diagnose. Die kan wellicht toegang geven tot diagnostiek.
Exact. Het is niet diagnostieks gesprek, maar het is een eerste gesprek om te begrijpen wat de hulpvraag is. Waar we dus breed kijken naar de cliënt. En waar we dus als doel hebben om een passend advies te geven over wat de passende vervolgstap is.
Ja. En hoeveel mensen op grond van die screening, of welk percentage gaat dan uiteindelijk toch op voor die ADHD-diagnostiek?
Ja, dus wat je ziet van de 100 mensen die zich aanmelden bij de huisarts en daarmee ook de verwijzing voor ADHD-diagnostiek krijgen, zijn er 45 die eigenlijk heel goed kunnen starten met een kortdurende interventie. Dus 55 die gaan door naar de netwerkpartners voor de ADHD-diagnostiek. Maar 45 starten met deze kortdurende interventie. En wat ik zo mooi vind en waar ik ook zo trots op ben, is dat we dus de wachtlijst van dus totaal die 100 mensen ook voor de diagnostiek verkleinen. Dus de mensen die daadwerkelijk die diagnostiek nodig hebben, die kunnen dat dus ook eerder krijgen. En de mensen die dus die kortdurende interventie als eerste advies krijgen, die kunnen vaak veel sneller terecht dan wanneer ze moeten wachten op die ADHD-diagnostiek die ze bij een aanbieder kunnen krijgen.
Ja, want anders zouden al die 100 mensen eerst door die ADHD-safe moeten gaan. En dan zou waarschijnlijk de uitkomst nog steeds zijn dat die 45% geen ADHD-behandeling nodig heeft.
Exact. En het is vaak ook heel passend. Dus we zien ook dat vanuit de mensen die die kortdurende interventie hebben gedaan, een heel groot deel, ongeveer 85% daarna ook niet meer die diagnostiek nodig heeft. Dus daarbij is de kortdurende interventie toereikend. Dus de cliënt kon sneller terecht en had passendere zorg.
Slim idee, maar hadden we dit nou nog niet in Nederland?
Goede vraag. Ik denk dat Ubert daar ook wel meer antwoord op kan geven.
Ubert, we hebben natuurlijk misschien kunnen we wat beter naar het hele omveld kijken. Maar is dit een echt nieuwe aanpak?
Nou, er zijn tal van initiatieven op netwerk, samenwerking, netwerkzorg. Maar dit gaat wel om een vrij specifieke gekaderde doelgroep in de zin van dat al deze patiënten hadden enige vorm van diagnostiek of onderzoek in de richting van ADHD nodig. Immers daar zijn ze voor verwezen. Dus dat maakte wel dat we dit zijn gaan opzetten op deze manier. Patiënten worden, precies wat Helene het noemt, die bellen ons, die zeggen: jongens, waar kan ik sneller terecht? Wij kijken wel even bij zorgadviesvermidding van: heeft deze patiënt eerder al een diagnose gehad of is hij doorverwezen door een behandelaar? Dan is het misschien niet heel passend om een screening door te leiden. Maar als dat allemaal nog niet heeft gespeeld, dan zijn patiënten vaak erg enthousiast om toch op deze manier sneller in zorg te kunnen komen. Dus dat ik denk een heel mooi initiatief.
Okay. Nina, is dat zo? Want heb je toch ook niet cliënten die zeggen: ja, maar ik weet zeker dat ik ADHD heb. Maakt niet uit wat jullie met die screening bedacht hebben. Dus ik ga wel eens even ergens anders kijken, rondshoppen.
Ja, dat kan. We kunnen ze natuurlijk niet dwingen om iets te doen. Maar uiteindelijk, we zien ook echt vanuit de richtlijnen, de GGZ-richtlijnen, is het ook de beste interventie eerst, is psycho-educatie, behandeling op basis van CGT. Omdat, eigenlijk wat ik eerder zei, die verschillende criteria of die verschillende symptomen die wij samen ADHD noemen, die kunnen ook bij allerlei andere dingen horen. En als je eerst echt met iemand aan de slag gaat op bepaalde klachten, kan je ook zien dat het gewoon eigenlijk dat ze er niet meer zijn. Hè? Dus dat die concentratieklachten eigenlijk niet meer aanwezig zijn. Dan hoef je helemaal niet zo'n lang en ingewikkeld diagnostiek traject in. Dus daarbij helpen we mensen ook gewoon echt om eerst in niet al zeg maar de tunnel van ADHD in te gaan, maar eerst nog te stappen en zeggen: wat is nou echt je hulpvraag? Kunnen we daarmee aan de slag? En kijken wat er dan nog overblijft. En vaak zien we ook, en zeker ook in de screening, dat mensen wel die concentratieklachten heel erg ervaren. Maar als we goed met ze in gesprek gaan, zien dat er eigenlijk andere dingen spelen. En dat er misschien een angststoornis speelt. En dan is de behandeling eigenlijk iets anders nodig. En dan kan je dat in een relatief kortdurend traject eigenlijk heel erg goed behandelen. En dan is iemand daarna klaar. En anders was hij een heel lang traject ingegaan voor diagnostiek, waar misschien ook heel veel aandacht en concentratieklachten naar boven waren gekomen.
Kan het zelfs zo zijn dat die hulpvraag uiteindelijk buiten het zorgdomein geadresseerd gaat worden? Ik denk aan sociale ondersteuning, dat soort.
Ja, dus we zien ook wel een deel die met die vraag komt, waarvan we zeggen: ja, dit is eigenlijk, dit valt niet in binnen de zorgverzekeringswet. Dus het is geen diagnose, er is geen sprake van een diagnose. En we vermoeden dat er eigenlijk hulp buiten de GGZ veel passender is om je te helpen en die eerste stappen te zetten. En ik denk dat we moeten ook, dat is denk ik ook in de somatiek zo, maar net zo goed in de GGZ gaat het over stapsgewijs behandelen. Je doet eerst dat en je kijkt wat het je oplevert en dan ga je over naar stap 2. En eigenlijk als je nog nooit iets hebt gedaan om bij diagnostiek te beginnen, dan sla je eigenlijk 3 stappen over.
Vanwaar toch die neiging in Nederland die er blijkbaar is om toch vooral een medisch etiket te plakken en dan ook automatisch een medisch antwoord te geven? Heb je enig idee over, Nina?
Ja, dat is natuurlijk een groot onderwerp. Daar kan je denk ik nog een hele andere podcast over maken wat daar gebeurt. Maar het is natuurlijk als je echt klachten hebt, hè, want laten we dat vooropstellen. Het zijn ook mensen die echt wel last hebben. Dan is het heel erg fijn als je denkt: ADHD is een antwoord met een oplossing. Dat geeft iemand een fijn idee, want dan kan je het controleren en dan kan je er iets mee doen. Dus mensen zoeken ook vaak naar een oplossing. Dat is het niet, want die plakker die lost je probleem niet op. Maar dat wordt wel, denk ik, zo vaak ervaren.
Ja. Ubert, is dat medische label vaak ook voor zorgaanbieders niet de snelste weg naar financiering?
Nee. Nee. Diagnostiek en überhaupt gewoon een diagnostieke traject, dat kan men declareren ongeacht de uitkomst. Dus dat staat dit verhaal niet in de weg in die zin. Het kan wel zo zijn, maar dan dat is wel een beetje doemdenken, dat de zorgaanbieder patiënten langer zou behandelen of doorbehandelen of alsnog een diagnose plakt, even oneerbiedig gezegd, op een patiënt waar die klachten niet spelen. Maar daar gaan we niet vanuit, uiteraard.
Ja. Misschien goed om even een stapje terug te zetten. VGZ is enthousiast over de aanpak van iPractice als het gaat om die screening van ADHD. Kun je toch nog een keer kort uitleggen waarom dat zo is?
Nou, we hebben dit gezamenlijk opgezet. Kijk, vaak wordt de verzekeraar toch een beetje geassocieerd met een stukje kostenbesparing. Dat is ook helemaal niet zo gek. Dat is natuurlijk ook wat we proberen te doen om doelmatig zorg in te kopen enzovoort. Maar dit is echt ingezet met het oog op, we zien die enorme toename. En zometeen gaan we enorm veel capaciteit vanuit die GGZ, we hebben maar één bak met capaciteit met z'n allen, gaan we inzetten voor deze doelgroep die toch misschien enigszins wat minder complexe zorgvragen heeft dan misschien andere patiënten. Dus vandaar dat we dit gezamenlijk hebben opgezet en daar zijn we heel enthousiast over. En dat doen we heel graag met iPractice samen en met de andere netwerkpartners. En we denken dat dit een passend antwoord is voor dit vraagstuk. Maar de vraag is of je dit inderdaad tot in het einde vandaag op deze manier zou moeten willen doen.
Ja, ik denk dat we daar zo nog even komen te spreken. Toch even terug, Helene, naar de screening als zodanig. Ja. Hoe lang gebruiken jullie dit instrument al?
We zijn eind 2023 gestart, dus inmiddels al vol 2 jaar. En we hebben meer dan 3000 mensen gescreend, dus het zijn significante aantallen.
Ik wil niet zeggen dat ik met mijn oren sta te klappen, maar ik vind het inderdaad een zeer serieus aantal. Als we dit landelijk zouden uitrollen, durf je dan te zeggen hoeveel mensen we dan zouden kunnen, echt breder dan nu al het geval is binnen iPractice?
Ja, dus we werken ook met een aantal andere zorgverzekeraars samen, maar we zien heel veel mensen en dat is natuurlijk ook afhankelijk van de vraag. En het komt natuurlijk ook omdat de wachtlijst voor die ADHD-diagnostiek ontzettend lang is, dus soms moeten mensen wel een jaar wachten. Dus er is ook echt een enorme vraag naar gehoord worden. Dus wat we zien, als iemand bij ons terechtkomt, dan vinden ze het al heel fijn dat ze even met iemand kunnen spreken en echt gehoord worden over wat is nou de hulpvraag en wat is nou de passende stap. Zodat we ook zeker weten dat de juiste persoon op de juiste plek op de wachtlijst staat.
Hubert?
Ja, waar ik mee begon eigenlijk helemaal aan het begin van dit gesprek wat we met z'n allen voeren, is nu moet die patiënt onszelf bellen en onszelf weten te vinden en ook maar weten dat een afdeling zorgadvies en bemiddeling bestaat. Wat we nu zo meteen mogen is ook met toestemming van de patiënt die patiënt zelf benaderen. Om te vragen, hey, sta je hiervoor open? Wij kunnen helpen, we kunnen u sneller in zorg krijgen. De zorg die u nodig heeft. Dus dat is heel mooi en dat kan dit initiatief wel laten groeien.
Oké, okay. Ja. Dat betekent ook dat idealiter andere zorgaanbieders dit ook gaan toepassen. Hoe kijken de conculega's hiernaar? Zijn ze nieuwsgierig of denken ze toch een beetje eng?
Nou, het is goed om te benoemen dat we al samenwerken met verschillende zorgaanbieders. Dus dat zijn onder andere Forta Groep, Kaleido Zorg, Oh My Mood, Mentaal Beter. Is ik daar nog iemand?
Was wel.
Ja, dus een aantal mooie aanbieders. Dus we doen het ook echt samen. En wat ook mooi is, is dat we om de 2 weken een gesprek hebben om ook te evalueren over hoe gaat dit proces. Wat is er uit de screening gekomen? We proberen veel data te verzamelen over de uitkomsten. Dus ik zie het niet als een project van alleen iPractice en VGZ samen, maar meer als een groter project waarin verschillende zorgaanbieders met deze visie gezamenlijk te werk gaan en we zo veel verschillende mensen kunnen helpen.
Nina, je hebt een aanvulling?
Ja, en ik denk ook, bij alle zorgaanbieders zijn gebaat bij dat mensen bij je binnenkomen met ook een hulpvraag waar je iets mee kan doen. Dat willen we allemaal graag, want je wil mensen snel helpen en je wil ook niet iemand weer van kastje naar de muur sturen. Dus het is ook iets, denk ik, voor de hele sector heel fijn als wij in zo'n screening kunnen zeggen, nou, dit is echt passend voor die aanbieder. Die is daar alleen maar blij mee. Die heeft dan al een pakket en die kan iemand ook snel inplannen. Dus het is, denk ik, voor iedereen daarin heel prettig.
Ja, en toch nog even terug naar die cijfertjes. Want hoe snel kan iemand met zo'n vraag naar screening bij jullie terecht en hoe snel krijgt hij dan een antwoord?
Ja, dus het lukt ons om de screening heel snel te kunnen inplannen. Dus dat is binnen 4 weken. Dus na verwijzing van de huisarts kan iemand binnen 4 weken terecht. En afhankelijk van inderdaad de uitkomst kan iemand snel een kortdurende behandeling starten. En kan ook doorgestuurd worden naar een partner waarin we proberen natuurlijk zo snel mogelijk zorg te leveren.
En weet je dan ook hoe lang mensen nu op een wachtlijst moeten staan voor, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens reguliere diagnostiek voor ADHD?
Ja, ik weet niet de exacte cijfers, maar we horen van cliënten dat ze soms al 6 tot 8 maanden tot soms een jaar al op een wachtlijst staan. En echt op zoek zijn naar die hulp die ze nodig hebben. Want zoals we net ook al zeiden, er is ook daadwerkelijk een hulpvraag. En deze screening is echt zo ingericht om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk de passende zorg bij de juiste cliënt kunnen brengen.
Dat lijkt me toch niet gezond, want zo lang op een wachtlijst staan, daar word je zeker niet beter van.
Nee, dat is zeker ook iets wat we zien. Dus het geeft natuurlijk een bepaalde onzekerheid als je op een wachtlijst staat. Je bent continu bezig met, wanneer ben ik aan de beurt? Wanneer kan ik hulp krijgen? Dus een screening kan ook een mooie eerste stap zijn en een gesprek met een psycholoog gehoord worden. En dan dus ook beter begrijpen, wat is er voor mij nodig? Waarbij natuurlijk het allermooiste zou zijn als die kortdurende behandeling de eerste stap is en dat dat ook snel kan starten.
Ja, en nou zijn die problemen rond ADHD met wachtlijsten eigenlijk in zekere zin representatief voor de sector, de GGZ als geheel, hè? Want de hele sector piept en kraakt in zijn voegen. Kan jullie methodiek een antwoord geven, of in ieder geval een vingerwijzing zijn voor hoe het verder op een slimmere manier verder kan in de GGZ?
Nou, dat doen we nu als iPractice ook al deels. Dus als iemand zich aanmeldt bij iPractice, krijgt die cliënt eerst een gesprek met de matchingpsycholoog. Waarin we dus ook heel duidelijk de hulpvraag in kaart brengen. Dus wat Nina net ook zei, het is soms voor huisartsen best complex om te verwijzen. Waar moet iemand naartoe? Wat is precies aan de hand? Wat is de geschikte aanbieder? Dus door dat verdiepende gesprek wat de cliënt bij ons voert met de matchingpsycholoog, brengen we die hulpvraag in kaart en proberen we dus al te begrijpen waar diegene de meest passende hulp kan krijgen. En we zien ook in dat proces dat een deel inderdaad dan toch ook buiten de GGZ het best hulp kan vinden, dus in het sociaal domein, maar ook een deel misschien beter bij andere aanbieders past, waarbij wij dus ook een sociale kaart en een sociaal netwerk hebben om ervoor te zorgen dat we de cliënt ook het advies geven voor, misschien is dat passend. En sturen we die cliënt dus ook met dat advies weer terug naar de huisarts als zorg bij ons niet passend is.
Hubert, snelle screening, dito toeleiding naar de juiste hulp, of dat nou binnen of buiten de zorg is. Is dat the way to go voor de GGZ?
Voor dit vraagstuk was dat zeker met deze aantallen absoluut the way to go. De vraag is wel in hoeverre dit toepasbaar is, ook voor complexere vraagstukken. Dus dat is een zoektocht waar we echt nog niet helemaal uit zijn. We hebben wel nu gekeken, kunnen we dit ook toepassen voor voor een stukje traumabehandeling? Bijvoorbeeld dus dat het onderscheid ook echt wordt gemaakt. Is dit een complex traumavraagstuk? Of is het toch, kan dit bijvoorbeeld ook bij iPractice terecht? Daar kan Helene of Nina vast meer over vertellen. Maar dat is wel een zorgsoort waar we dit nu ook voor aan het onderzoeken zijn. En ook al aan het uitvoeren, stapsgewijs.
Ja. Helene, Nina, wat denken jullie?
Nou, ik denk, en dat is ook een beetje in lijn met onze zorgvisie, is wat heel erg helpt, is om heel goed te snappen wat de vraag is. En soms de vraag achter de vraag. En dat helpt om goed in te schatten welke zorg is nu nodig en welke zorg helpt iemand die significante stap vooruit te maken om zelfstandig verder te kunnen. Want als wij als psychologen losgaan, kunnen we zo van alles opnoemen waar misschien aan gewerkt kan worden en waar iemand beter van kan zijn. Maar dat, net ook wat Hubert zegt, er is een bepaalde pot met geld en dat moeten we verdelen over iedereen. Dus het gaat ook heel erg over kijken wat is er nu nodig en wat helpt deze cliënt het beste. En door echt zo hulpvraaggericht met iemand aan de slag te gaan, kan iemand best een heel complex verleden hebben, maar een heel gerichte vraag hebben waardoor iemands leven weer leuker wordt of waardoor die dingen beter aan kan. En door daar dan heel gericht op te helpen of te behandelen, kan je iemand eigenlijk sneller.
Dus als dan jullie ligt, breiden jullie die methodiek ook uit naar een aantal andere aandoeningen?
Ja, en dat is net problemen. Zo hè, met die traumagroep. Het is ook, wordt snel trauma, dus waar iemand wordt verwezen voor trauma. Maar wat dan? Wat heeft iemand nu op dit moment nodig? En door daar echt goed met iemand over in gesprek te gaan, kan je heel goed differentiëren over, dat moet een hele intensieve behandeling zijn voor complexe zorg, of dat kan eigenlijk ook wel reguleren. En we zien dat we dan, als je goed met samenwerkingspartners werkt, mensen dus sneller op de goede plek kan krijgen, zonder dat zij lang hoeven te wachten of van het kastje naar de muur worden gestuurd.
Ik denk dat we al langzaam aan een afronding moeten toewerken. En dat lijkt me goed om dat een kleine vooruitblik te doen. Helene, waar zie jij iPractice, of misschien meer in het bijzonder jullie aanpak van ADHD, de screening, over zeg 5 jaar staan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het nu heel goed werkt. Ik denk niet dat het onze visie is dat dit altijd de manier is om het te doen. Dus het is niet per se een doel aan zich, maar het is echt een middel. Door dit te doen begrijpen we beter hoe de doelgroep eruit ziet, hoe we de zorg voor deze doelgroep kunnen inrichten. Dus idealiter over 5 jaar hebben we dat pad zo goed als mogelijk uitgeschreven en kunnen we deze doelgroep heel erg helpen op basis van de hulpvraag.
Nine?
Nou, daar sluit ik me eigenlijk heel erg bij aan. Ik hoop dat we het screeningsproject niet meer hoeven te doen, omdat mensen eerder al op de goede plek komen. En daar zit denk ik ook een stukje, het is ook maatschappelijk, het is ook met huisartsen daarin goed samenwerken. En dan hoeven wij daar als partij niet tussen te zitten. Dat is natuurlijk eigenlijk de wens.
Hubert, iPractice kijkt heel pragmatisch naar de toekomst. Hoe ziet VGZ deze situatie over 5 jaar?
Ik hoop, Filip, over 5 jaar dat de aantallen een stuk meer genormaliseerd zijn dan dat ze nu zijn. Hè, dat we weer een paar jaar terug in de tijd gaan. En ik hoop tegen die tijd dat we heel veel patiënten ook zelf proactief hebben mogen benaderen om toe te leiden naar passend zorgaanbod.
En daar gaat het uiteindelijk om, hè, dat die verzekerde gewoon op tijdig op de juiste plek zit.
Helemaal eens.
Hubert, Helene, Nine, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het een mooi gesprek. Lieve luisteraars, ik ben ook natuurlijk heel benieuwd wat dit gesprek bij jullie heeft losgemaakt. Laat het ons vooral weten via LinkedIn of mail naar denkmee@vgz.nl. Denkmee@vgz.nl. En tot de volgende.